Wij openen het woord des Heren vanmorgen opnieuw bij Johannes 9, het Evangelie naar Johannes, het negende hoofdstuk. En we lezen daarvan de versen 18 tot en met 25. Johannes 9, vers 18 tot en met vers 25. Dat is ook de stof voor de prediking van vanmorgen. De Joden dan geloofden van hem niet dat hij blind geweest was en ziende was geworden, totdat zij geroepen hadden de ouders van degene die ziende was geworden. En zij vraagden hun, zeggende, is deze uw zoon, welke gij zegt dat blind geboren is? Hoe ziet hij dan nu? Zijn ouders antwoordden hun en zeiden, wij weten dat deze onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, weten we niet. En wie zijn ogen geopend heeft, weten we niet. Hij heeft zijn ouderdom, vraagt hem zelf. Hij zal van zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders, omdat zij de Joden vreesden, want de Joden hadden alreeds tezamen een besluit gemaakt, zo iemand hem beleed Christus te zijn, dat die uit de synagoge zou geworpen worden. Daarom zeiden zijn ouders, hij heeft zijn ouderdom, vraagt hem zelf. Zij dan riepen voor de tweede maal de mens die blind geweest was. En zeiden tot hem, geef God de eer. Wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde en zeide, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Gemeente, in onze overdenking van het negende hoofdstuk van het Johannes-evangelie hebben we gezien dat een bepaalde commissie uit het Sanhedrin de zaak van de genezing van de blindgeborene in onderzoek heeft genomen. De buren van deze man die heel duidelijk het verschil tussen vroeger en nu hebben geconstateerd en die een gesprek met deze man hebben gevoerd en gevraagd hebben hoe het allemaal gegaan is, hebben er toch zo hun bijgedachten bij en daarom willen ze de zaak liever maar onderzocht hebben. Het is tenslotte ook nog een keer zo dat het wonder van die genezing op een sabbatdag heeft plaatsgevonden en was dat eigenlijk wel geoorloofd. Daar moeten de leidslieden dan een antwoord op geven. En zo hebben ze een eerste onderzoek ingesteld en aan die blinde man die genezen is gevraagd hoe het gegaan is en hij heeft daar antwoord op gegeven. Maar toen raakten de meningen in die commissie, zo hebben we gezien, verdeeld. De een stond op het standpunt, het kan nooit goed zijn, want dit wonder is tegelijkertijd een schending van de Sabbat. En dat kan nooit van God zijn. En die dat wonder verricht heeft, hij is nooit van God toch gekomen. Anderen staan op het standpunt en zeggen, ja, maar er is toch maar een wonder gebeurd. Dat kun je ook niet ontkennen. En hoe kan er nou een wonder gebeuren en verricht worden door iemand als God niet met hem is? En dat is de verdeeldheid tussen die fariseeën. Ze vragen de blinde, maar nog eens een keer wat hij ervan vindt. En dan zien we dat die blinde, die genezen blinde, eigenlijk rijpt in zijn inzichten. Aanvankelijk heeft hij gezegd tegen de buren dat het de mens Jezus was die hem genezen had. Meer wist hij niet van hem, de mens Jezus. Maar nu is hij toch door de geest Gods ertoe gebracht en heeft hij een dieper inzicht gekregen en noemt hij hem nu een profeet. Dat is al een stap verder. Maar aan die persoonlijke visie van de genezen blinde heeft die commissie van fariseeën eigenlijk niets. Dus om verder te komen in hun meningsvorming en om het met elkaar eens te worden, gaan ze getuigen oproepen. En dan ligt het voor de hand dat de eerste getuigen die ze zullen horen de ouders van die blinde zullen zijn. Die kregen dan ook bevel om voor deze vergadering te verschijnen, voor een verhoor. En dan worden er een paar vragen aan die mensen gesteld. Ik stel me voor dat ze toch knap zenuwachtig zijn geweest, deze eenvoudige mensen, voor wie wij overigens helemaal niets weten. En dat ze zenuwachtig zijn en dat ze toch wel wat zorg in hun hart hebben, dat blijkt wel uit het verloop van het gesprek. Maar ze worden zo in één keer vrij intimiderend door de Joodse leidslieden voor de vraag gesteld: is dat uw zoon, waarvan je zegt dat hij blind geboren is? En zo ja, hoe ziet hij dan nu? Op de eerste vraag kunnen die ouders antwoord geven. En ze doen dat ook. Ja, het is onze zoon. En we weten nog heel goed dat hij blind was toen hij op de wereld kwam. Dat hebben we al heel spoedig geconstateerd. Met alle verdriet dat daaraan verbonden was. En wat wij elke keer als we hem zagen, weer voelden in ons hart. Dat voelt een ouder toch. Als er een handicap bij het kind is. Dat hebben deze ouders ook gevoeld. En met zorg en verdriet hebben ze op hem neergezien. Wat moet er nog een keer van jou worden, jongen? Nee, daar hebben ze geen twijfels over. Dat kunnen ze volmondig toegeven aan die ondervragers. Hij is onze zoon en hij is blind geboren. Maar het antwoord op de tweede vraag zoeken ze te ontwijken. Weten ze het echt niet hoe hij genezen is? Heeft hij het dan niet verteld? Het kan best zijn dat er nog niet zoveel gelegenheid geweest is voor hun zoon om hen precies te vertellen hoe het allemaal gegaan is. Al lezen we toch uit het vervolg af dat ze er wel wat van geweten hebben. Want ze brengen toch dat wonder terecht in verband met de Heer Jezus. Want anders hoeven ze ook niet zo bang te wezen voor dat besluit dat de Joden genomen hebben, dat niemand in Jezus mag geloven. Dus ze hebben er best wel wat van geweten, maar ze vinden het eigenlijk toch maar veilig om er niet op in te gaan. Vrees overheerst hen. En het hangt als een donkere dreiging in die zaal waar ze verhoord worden, dat ze als ze te ver gaan en als ze de indruk wekken dat zij aan de kant van Jezus staan, dat ze paria's worden, uitgeworpen uit de synagoge, geëxcommuniceerd. En dat is niet gering. Dan beschouwt de omgeving je als levend dood. Dan ben je er niet meer. Niemand praat meer met je. En je hebt nergens meer toegang. Nou, dat verschrikkelijke, dat durven ze niet onder ogen zien. En daarom, uit veiligheidsoverwegingen, zeggen ze tegen die leiders, tegen die ondervragers: vraag dat maar aan onze zoon zelf, hoe hij genezen is. Zij zijn dus in aanraking gekomen met een besluit dat de Joden al eerder genomen hadden en waar ze dus ook bekendheid aan hebben gegeven. Ze hebben dat laten verkondigen, dit namelijk, dat niemand in Jezus als de Messias mag geloven. De Joodse leidslieden weten nog wel niet heel precies wat ze nu eigenlijk van Jezus moeten denken. En ze hebben ook nog geen beslissing genomen ten aanzien van wat er met hem moet gebeuren. Ze hebben ook nog onvoldoende bewijsmateriaal op tafel om hem ergens van te beschuldigen. Ze hopen dat materiaal wel zo spoedig mogelijk te krijgen, maar zover zijn ze nog niet. Maar intussen, vooruitlopend op het besluit, hebben ze al een besluit genomen dat niemand in Jezus mag geloven. En wie dat toch doet, die stelt zich bloot aan hun geduchte wraak, die wordt bedreigd met de ban. Waar komt dat verzet bij de Joden vandaan? Dat ze, zonder dat ze officieel een uitspraak over Jezus hebben gedaan, toch al de mensen verbieden om in hem te geloven en achter hem aan te gaan. Waar komt dat verzet vandaan? Omdat Jezus openlijk kritiek heeft durven uitoefenen op hun godsdienst. De vormen die zij voor hun godsdienst hebben gekozen. De wijze waarop zij de God van Israël zoeken te dienen en te vereren. Daar heeft de Heer Jezus, en hoe durfde hij, openlijk kritiek op uitgeoefend. En bovendien heeft hij tot nog toe nooit voldaan aan de verwachtingen die ze hadden van de komende Messias. Als de Messias waarlijk zou komen, dan zou hij zich wel heel anders opstellen. Dan zou hij als een koning het volk in de opstand tegen de Romeinen leiden. Maar dan zou hij zijn krachten niet verspillen met allerlei barmhartigheidswerk. Genezen van zieken en al die dingen. En nu willen de Joodse leidslieden onder geen enkele voorwaarde hun eigen stelsel van godsdienst zien afkeuren. En ze laten zich wat ze dachten te hebben in geestelijk opzicht niet afnemen. Als Jezus hen openlijk durft te zeggen dat langs deze weg van hun eigen werken om zo een gerechtigheid op te bouwen, dat er langs deze weg geen behoud te verwachten is, dan willen de Joden in geen enkele zin voor dat oordeel van de Heer Jezus buigen. Hij zal van hun godsdienst, hij zal van hun overtuiging afblijven. En er is een absolute onwil bij deze mensen om in Jezus te geloven en voor hem te buigen. En ik zei al, toen hebben ze dat edict uitgevaardigd en dat is bekend geworden. Dat weet ook deze blindgeborene en dat weten zijn ouders. En daarom gingen die ouders op die tweede vraag maar liever niet in en verwezen ze maar naar de zoon zelf. Dan blijven zij buiten schot. En dan lopen zij verder geen risico. Verwachten ze dat hun zoon zich er wel uit zal kunnen redden? Of geven ze hem uit vrees ook maar prijs? Laten we die ouders maar niet te hard vallen, want ze waren toch in een hele moeilijke situatie terechtgekomen. En mensenvrees legt een strik. Zegt het woord van God. En van die strik maakt de duivel gretig gebruik. En dan gaan ze de blinde weer ondervragen. Hij heeft kennelijk een poosje op de gang gestaan, om het zo maar even te zeggen. Toen ze zijn ouders ondervroegen, was hij daar niet bij. Nu roepen ze hem weer binnen. En gaan ze hem weer ondervragen. Kijk, die Joden zijn nu door het getuigenis van die ouders een stapje verder gekomen. Want nu moeten ze wel geloven dat er een wonder gebeurd is. Die ouders die zeggen zonder enige aarzeling, het is onze zoon, hij was blind toen hij geboren werd. Nou ziet hij, hoe het gegaan is, dat weten we niet. Maar hij is wel ziende geworden. Dus er is een wonder gebeurd. Hij was niet half blind. Hij had niet een oogziekte, hij was niet slechtziende alleen maar. Nee, die ouders getuigen dat hij blind was. Dus het wonder is niet te ontkennen. Maar nou de vraag, wie deed dat wonder? En ze gaan nu listig deze blindgeborene proberen zover te brengen dat hij gaat zeggen, ja, dat wonder is gebeurd, maar Jezus heeft daar niks mee te maken. Daarom zeggen ze met nadruk tegen die man, geef God de eer. Want God heeft u genezen. Zie dat goed in, dat God u genezen heeft. En ga dat nou eens belijden. En laat Jezus er verder buiten. Want dat is een zondaar. Dat weten we. En met grote stelligheid beweren ze dat ze weten dat Jezus een zondaar is. En ze doen net alsof ze dat nu net ontdekt hebben. En die blindgeborene die bij dat vorige gesprek met zijn ouders niet aanwezig geweest is, die zou best kunnen denken dat dat in dat gesprek duidelijk uitgekomen is. Jezus, dat is een zondaar. En dan bedoelen ze een openbare zondaar. Niet zomaar een zondaar zoals elk mens een zondaar is, maar een grote zondaar. En als dat zo is, dat hij een grote zondaar is, dan kan hij met dat wonder niks te maken hebben. Dus geef God de eer en ontken u dat Jezus er iets mee te maken heeft. Als ze de man zo ver zullen kunnen krijgen, dan is wat hen betreft de kou uit de lucht. Want dan zal niemand door dit wonder aangespoord worden om Jezus te geloven. En dan maakt die blinde, als we het goed lezen, een ogenblik de indruk dat hij door deze nieuwe poging een beetje overrompeld is. Jezus een zondaar. Zo wordt hem rechtuit voor de voeten geworpen. Daar kan hij geen antwoord op geven. Daar weet hij geen raad op. Waar zou dat dan uit blijken dat hij een groot zondaar is? Daar heeft hij nooit van gehoord. Maar als zij het zo krachtig en stellig beweren, hij kan het weliswaar niet geloven, maar hij kan het ook niet met argumenten ontkennen en weerleggen. En daarom zegt hij, of hij een zondaar is, dat weet ik niet. Jullie zeggen dat je het weet, maar ik weet het niet. En dan krijgt hij van Gods geest nieuwe moed en kracht en dan zegt hij vrij uit wat hij wel weet. En wat hij wel weet en waar hij diep van overtuigd is, dat is dat hij blind geweest is. En dat hij nu ziet. En dat moet niemand hem uit zijn hoofd proberen te praten. En niemand moet hem proberen te vertellen dat hij nog altijd blind is. En niemand moet hem proberen wijs te maken dat hij nooit echt blind geweest is. Want hij weet dat zeker. Ik was blind. En nu zie ik. En hij schaamt zich ook niet om daar eerlijk voor uit te komen. En de dreigementen waar zijn ouders voor teruggedeinsd zijn, die dreiging van de excommunicatie, die heeft op hem geen effect. Want op onzichtbare wijze wordt in zijn hart de overtuiging al sterker. En we zien dat hij iedere keer weer verder geleid wordt in de kennis en in de inzichten van wat er nu eigenlijk met hem gebeurd is en wie deze Heere Jezus Christus is. Hij weet op dit moment nog niet verder te komen dan één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie, maar dat is al heel wat. En God zal er wel voor zorgen dat hij nog verder komt. Want dit is natuurlijk niet het eindstation waar een mens rust mag nemen en waar een mens tevreden mag zijn als hij dat in zijn leven weet, ook op geestelijk gebied. Ik kom daar straks even op terug. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie, hoe groot het voorrecht ook is dat hij, als je dat weten mag. Maar het is niet het eindstation. Deze man moet verder komen en hij moet komen tot dat punt dat hij zeggen kan, één ding weet ik. Dat Jezus Christus mijn zaligmaker is. Gemeente, we letten nog een ogenblik op de Joden. We letten daarna nog een ogenblik op de ouders van die blindgeborene. En we letten tenslotte nog op de blindgeborene zelf. Eerst op de Joden. En als we op hen letten, dan zien we de ernst van het volharden in de afwijzing van de Heer Jezus. De ernst van de volharding in het ongeloof. Ze zijn vastbesloten dat ze niet in Jezus zullen geloven. En ze zijn ook van plan om te voorkomen, te verhinderen dat een ander in Jezus gelooft. wat de Heere Jezus ook doet, wat hij tot nog toe gedaan heeft, hoeveel wonderen hij ook verricht heeft, wat hij ook allemaal gezegd heeft, hoeveel liefde hij heeft uitgestraald, hoeveel bewogenheid hij heeft getoond, welke bewijzen van zijn messiaschap hij ook op hun tafel heeft gelegd en nog zal leggen, ze zullen alles ontkennen. Waarom? Omdat ze niet willen dat hij koning over hen zal zijn. En ze hebben zichzelf er niet voor over om zich iets uit handen te laten nemen. Dat is altijd zo met een religie die steunt op onze inspanning en onze goede werken en onze betrachtingen. Daar wordt een mens wat mee, daar krijgt een mens wat door, daar heeft hij wat door in handen. Dan zijn er prestaties, meer of minder, dan zijn er goede werken, dan is er gehoorzaamheid, dan heb je dit en dat voor de Heere en voor zijn dienst over. En dat laat je je niet uit handen nemen. En je laat je niet van je vermeende grond afbrengen. En je laat je niet wijsmaken dat het zandgrond is waarop je steunt. Want je wil niet als een arme zondaar aan Jezus voeten vallen. En dat is een uiterst gevaarlijke houding. Dat zien we wel in het vervolg van het evangelie, want hier is het dit. Hier hebben ze het besluit genomen enzovoort. Maar er komt een tijd. En dan zie je dat het een hellend vlak is. En dat ze hoe langer hoe verder naar beneden gaan. Er komt een tijd dat ze wel besluiten dat Jezus des doods schuldig is. En dat ze het ook uit gaan voeren, althans permissie vragen om het uit te voeren. En er komt een tijd dat de massa voor het rechthuis van Pilatus gaat roepen, kruist hem, kruist hem. Want tenzij een mens radicaal tot bekering komt, gaat hij in zijn weg van eigen gerechtigheid, hoe langer, hoe verder. Let u erop dat het hier om eigen gerechtigheid gaat. Het zijn hier geen brute, goddeloze zondaars die in allerlei wetsovertredingen en in gruwelijke zonden leven en volharden. Het zijn eigen gerechtige godsdienstige mensen, bij wie toch geen plaats is voor de Heere Jezus. Gemeente, dat is voor God en dat is voor Christus een bijzonder krenkende houding geweest. Nou heeft de Heere Jezus, deze geschiedenis heeft plaatsgevonden niet zo heel lang voordat de Heere Jezus ter dood gebracht werd. Hij heeft al een aantal jaren rondgewandeld in Kanaan en hij heeft daar wel gedaan. Hij heeft daar zijn liefde, Gods liefde gepredikt. Hij heeft daar zijn handen uitgestrekt tot vermoeiden en beladenen. Hij heeft daar hulp gegeven aan hulpelozen. Hij heeft niets anders gedaan dan goed doen. En de mensen ook op de enige weg des behouds gewezen. En hem voor de verkeerde wegen en voor de verkeerde gronden gewaarschuwd. En het was alles liefde tot zondaren, tot het verlorene dat hem dreef. Hij is gekomen, zo zegt hij, niet om de zielen der mensen te verderven, maar om ze te behouden. En hij heeft het bewezen dat dat zo is. En nou zeggen deze Joden, ze zeggen het, de massa straks voor weg met hem. Wat een miskenning van zijn liefde. Wat een miskenning van zijn evangelie. Wat een miskenning van God die de Joden zeggen te dienen. En die de Joden zeggen te gehoorzamen. Maar een miskenning van God die het liefste wat hij had, zijn enig geboren zoon in deze wereld heeft afgestaan. O, wat is het waar wat Johannes in het begin van zijn evangelie schrijft. Hij is gekomen tot het zijn. tot zijn eigen volk. Tot het volk dat God afgezonderd had en dat hij tot zijn verbondsvolk gemaakt had. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar wat een schade berokkenen ze zichzelf op deze manier. Er was voor hen ook een weg om tot behoud te komen. Er was voor hen ook een mogelijkheid om door de Heere Jezus Christus verzoend te worden met God in plaats van langs hun eigen gerechtigheid. Maar ze hebben zichzelf buitengesloten. En al de nodigingen en al de roepstemmen sloegen ze in de wind en toen deden ze zelf de deur dicht. Gemeente, was het bij deze Joden een kwestie van, we kunnen niet, een mens kan niks van zichzelf? Was het een kwestie van onmacht? Konden ze zich daarop beroepen en konden ze zich daarachter verschuilen? En konden ze tegen de Heere zeggen, Heere, ja, nou ja, wij zijn zondaren en daardoor konden wij niet in u geloven? Of was het een kwestie van onwil? Niet willen. Dat laatste. En dat ontmaskert. Dat ontmaskert, als we eerlijk willen zijn, ook velen van ons. Waarom wil een mens niet tot Christus komen? Waarom wil hij niet aan zijn voeten vallen? Waarom wil hij niet dat hij koning zal zijn? Omdat je zelf koning wil blijven. Omdat je het recht in eigen handen wil houden. Omdat je jezelf wilt handhaven. En als we dat lang genoeg doen, als we dat volhouden tot aan het eind van ons leven, dan zullen we verbroken worden. En dan gaan we, niet zonder dat we de Heere Jezus hebben ontmoet in zijn woord, en niet zonder dat we zijn woord hebben beluisterd, maar juist nadat hij zo menigmaal op de deur van ons hart geklopt heeft, dan gaan we ondanks al zijn liefderijke nodigingen, ondanks zijn hartelijke evangelieaanbiedingen, gaan we ondanks hem verloren. Breng ze hier. En slaat ze voor mijn voeten dood. Allen die niet gewild hebben. Dat ik koning over hen zou zijn. Gemeente, hoe staat het met deze dingen onder ons? U die nog nooit tot de Heere gekomen bent. Wat heeft u tot nog toe weerhouden? U kon niet? Gaat nou eens eerlijk na. Gaat nou eens heel eerlijk na. Was dat nou dat u niet kon? Of was dat omdat u niet wilde? Omdat, en dat beseffen we wel, tot hem gaan betekent ook nee zeggen tegen onze eigen begeerte. Tot hem gaan, hem gehoorzamen, hem te voet vallen, betekent ook breken met zonde. Breken met zondige gewoonte. Tot hem gaan, dat betekent ook onszelf ervoor over hebben. En dat wilt u niet. Is het dat? Dat we vol zitten met vooroordelen? Volhard daar toch niet in die God onterende houding. Verhard u toch niet. Maar laat u leiden. Het is zo schadelijk ook voor onze eigen ziel om in die weg voor te gaan. We letten nog even op die ouders. Die ouders, als we daarop letten, dan zien we dat er een bepaalde verantwoordelijkheid is die ouders tegenover hun kinderen hebben. En dat brengt ons vanmorgen natuurlijk tegelijkertijd ook bij de Heilige Doop. Die ouders zeggen, hij heeft zijn leeftijd. Daar hebben ze gelijk in. Hij heeft zijn leeftijd. Er komt een tijd dat een kind tot zijn leeftijd gekomen is en dat hij voor zichzelf dan maar moet spreken. Daar is de opvoeding op gericht, om kinderen tot zelfstandigheid op te voeden. Daar doe je als ouders geregeld iedere keer weer een steentje aan bijdragen. Dat die kinderen opgroeien, groter worden, bepaalde dingen zelf kunnen gaan doen. En dan zeggen, ja, dat kun je nou zelf ondertussen wel. Hè? En dan moeten ze langzamerhand ook tot bepaalde beslissingen zelf komen. Hij heeft zijn leeftijd, laat hem nu maar voor zichzelf spreken. Maar totdat dat moment bereikt is, totdat ze tot hun leeftijd gekomen zijn en voor zichzelf kunnen gaan spreken, zullen de ouders voor hen spreken. En als je kinderen nog klein zijn en je hebt ze nog jong, en zeker als je ze nog thuis hebt, dan hebben die ouders daar een stuk verantwoordelijkheid in. Dat leidt u toch met mij wel af uit wat die ouders terecht zeggen. Ze hebben niet altijd kunnen zeggen, hij heeft zijn leeftijd. Toen de jochie van 4 jaar was, konden ze dat niet zeggen. En toen die 12 was ook nog niet. Er is dus een tijd waarin ouders wel voor de kinderen hebben te spreken. Als die kinderen het zelf nog niet kunnen. En dat heeft nou heel wat te zeggen ten aanzien van onze christelijke en godzalige opvoeding. Ouders moeten een tijd lang voor de kinderen spreken. Dat vinden die kinderen, als ze dan wat ouder worden, maar nog niet tot hun leeftijd gekomen zijn. Soms denken kinderen dat ze dat al heel gauw zijn. Maar wees nou wat geduldig. En denk nou niet te snel dat je het allemaal wel weet en dat je je vader en je moeder niet meer nodig hebt en dat die ouderwets zijn en dat je het zelf veel beter weet. Wacht nou je tijd af totdat je werkelijk tot je verstand gekomen bent en niet totdat je denkt dat je tot een verstand gekomen bent. Maar er is dus een tijd dat die ouders voor de kinderen zullen spreken en dat die ouders voor hun kinderen beslissingen nemen. Natuurlijk, in een goede situatie wordt er wel bij het ouder worden wat overleg gevoerd enzovoort. En dan zit daar eigenlijk ook al een verder opvoeden naar dat voor jezelf spreken in. Maar ouders hebben toch een hele taak. Voor God, voor die kinderen spreken. Soms op school, op een ouderavond. In het belang van hun kinderen iets zeggen. Zodat de leerkrachten ook weten hoe dat kind reilt en zeilt. Maar laat ik het beperken tot dat ene terrein. Waar ik zo pas in de dooptoespraak ook al op gezinspeeld heb. Tot God voor hun kinderen spreken. En veel tot God voor hun kinderen spreken. Dat is een van de voornaamste dingen die je ouder te doen heeft voor zijn kinderen. Zeker als ze jong zijn en als ze zelf nog niet bidden kunnen. Maar ook bij het ouder worden en als ze het zelf doen en je hoopt dat ze het doen en je hoopt dat je onderwijs dan vrucht draagt. Maar dan mag het gebed van die ouders nog niet wegsterven. Tot God voor hen spreken. Gemeente, mag ik zo de vraag stellen, hoe beleven we die plicht? Die opvoedingsplicht. En hoe werken we ermee? En dragen we onze kinderen in dat opzicht werkelijk op ons hart? Dragen we ze ook op aan de troon van Gods genade? Maar dan vloeit er eigenlijk vanzelf uit voort een enkel woord ook aan de opgroeiende kinderen. Want zo pas rende ik je een beetje af. Je moet ook niet te gauw denken dat je het allemaal al wel weet. Maar je moet je ook realiseren dat er een tijd komt dat je toch inderdaad voor jezelf beslissingen moet gaan nemen. Dat wil je ook. Je wilt misschien wel eens te vroeg. Maar er komt een tijd dat je inderdaad die stappen moet gaan doen. En dan heb ik het niet over de keus van een beroep of al die andere dingen die met het aardse leven te maken hebben, doe die trouwens ook niet zomaar met je eigen wijsheid alleen. Een beroep kiezen, een studierichting kiezen, een levensgezel zoeken of een levensgezellin zoeken. Doe dat ook biddend. Doe dat ook in overleg met de Heere. Maar wat ik speciaal wil benadrukken, dat is, je moet toch ook een keer gaan komen tot het moment dat je je realiseren gaat dat je gedoopt bent. En dat dat verplichtingen met zich meebrengt. Jongens en meisjes. Dat wij vermaand en verplicht worden tot een nieuwe gehoorzaamheid. Om deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aan te hangen. En lief te hebben. En te betrouwen van ganser harte, van ganser zielen en met alle krachten. En als ik je ouders nou zou vragen om eventjes in het beeld van deze tekst te blijven. Hoe staat het nou met het hart van uw kinderen? En als die kinderen dan inderdaad tot hun verstand zullen gekomen zijn, dan kunnen je ouders tegen mij zeggen, hij heeft zijn leeftijd. Vraag het hem zelf. En als ik het aan jou zou vragen, zou jij dan kunnen zeggen, aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen? Voor jezelf spreken, niet napraten, niet nadoen, maar vanuit een persoonlijke overtuiging. En dan letten we nog even op die genezen blinden. En als we daar een ogenblik bij stilstaan, dan zien wij wat iedereen weet aan wie de Heere genadelicht schenkt. Wat weet die blinde? Hij wist de mens Jezus. Hij wist, hij is een profeet. Hij weet nu, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Hij was blind, nu niet meer. Dat weet hij, meer niet. Maar daar is hij van overtuigd. Hoe is hij er eigenlijk van overtuigd? Hoe kan hij zeggen, wij, ik weet. Tja, hij is er toch zelf bij geweest. Hij is er zelf bij geweest. Hij weet dat Jezus slijk op zijn ogen gelegd heeft. Hij weet dat hij daar naar het badwater Siloam gestrompeld is. Hij weet dat hij zich daar gewassen heeft. Hij weet dat ogenblik dat zijn ogen opengingen en dat hij het zonlicht zag voor het eerst van zijn leven. En al die dingen om hem heen, hij was er zelf bij. Dat hoef je hem niet te vragen, hoe weet je dat? Ik zei, ja, ik zie het toch. Ik voel het toch. Ik weet het toch. Ik heb het toch ondervonden. De dingen zijn toch anders geworden? Heel anders. Het is nu toch niet meer duister om me heen? Het is nu toch licht? Nou, dat, gemeente, dat in geestelijke zin weet iedereen in wie de Heere het goede werk begonnen is. Dat er een verandering gekomen is. En of dat nou plotseling gegaan is, zoals hier bij deze man, zo in één dag, in een uur of minder nog dan een uur, of dat dat nou geleidelijk gegaan is, dat is niet beslissend, dat is wel verschillend, maar dat is niet beslissend. Maar dat je weet, het is nu anders dan vroeger. En wat ik vroeger graag deed, dat doe ik nou liever niet meer. En wat ik vroeger niet graag deed, dat heeft nu mijn hart. En als ik vroeger vrees had voor God, ja, ik heb het nog wel eens, maar dan is het nu toch ook liefde tot God in mijn hart. En als ik me vroeger onverschillig gedroeg onder het woord en onder de prediking en als het over God ging, daar heb ik nu al mijn aandacht liefst maar geconcentreerd op wat er gepreekt en wat er gelezen wordt. En zo kun je verder gaan. Dat weet een mens. Daar ben je toch zelf bij als het gebeurt. Als de Heer je hart aanraakt. En als de Heer je leven omzet. En als de Heer door zijn woord krachtig gaat spreken. Als de Heer je gaat overtuigen van zonde. Als de Heer het licht van het evangelie doet schijnen in je ziel. Dan ben je toch zelf bij een mens die dorst heeft. Weet toch dat hij dorst heeft, tenzij die in coma is. Maar een mens die dorst heeft en die drinkt, die weet toch dat zijn hele lichaam verkwikt wordt door dat frisse water. Dat weet je. Dat is bevinding. En dat is nou het deel van allen bij wie God de Heere het goede werk begonnen is. En gemeente, van dat nieuwe leven moeten wij kennis hebben. Van dat nieuwe leven moeten wij kennis hebben. En ik zeg er nu vanmorgen niet te veel meer van, omdat ik er vanavond verder op in wil gaan. Ook met het oog op het te vieren avondmaal. Daarom begint dat formulier ook uitvoerig en vanavond hopen we het weer te lezen. Met datgene waarin de waarachtige beproeving van onszelf bestaat. Daar moet je weet van hebben. Van zonde, van verlossing. En van dankbaarheid. Dan moet je niet theoretisch weet van hebben. In je rechtzinnige beschouwing. Maar uit ondervinding weet van hebben. Oh ja, die kennis zal wel gebrekkig zijn. Dat was bij die blinde ook zo. Hij heeft de weldaad ontvangen. En hij weet welke weldaad. Maar hij weet de naam. En het werk. En de persoon van de weldoener. Nog niet. Het was hem nog verborgen. Hij weet, ik was blind. En nou zie ik. Hij weet, Jezus heeft een wonder aan mij gedaan. Hij weet dat. Maar wie is Jezus? En hoe is Jezus? En wat is nou dat zaligmakerswerk van de Heer Jezus? Van de Zoon van God? Vraag hem die dingen niet, want dan weet hij geen antwoord. Dat moet hem nog opgehelderd, dat moet hem nog verklaard worden. Dat komt later nog allemaal wel. En zo is het met velen van Gods kinderen ook. Die oprecht de verandering hebben meegemaakt. Die oprecht de goede keus hebben mogen doen. Die weten, toen was het anders dan nu. Die weten, ik was blind. Daar heeft de Heer mijn ogen voor geopend. En ik weet hoe benauwd dat was. En ik weet ook dat de Heer me vanuit zijn woord licht gegeven heeft. En tot mijn hart gesproken heeft. En dat hij me getrokken heeft uit de duisternis tot zijn licht. En ik weet dat er betrekking gekomen is op hem en op zijn genadewoord. En op zijn instellingen. En dat er liefde in mijn hart uitgestort is. Ook al weet je nog niet persoonlijk van dat borgwerk van Christus en van al datgene wat de Zoon van God nu verder doet en is. Beleidt die onkunde? Beleidt die onkunde? En zoek bij de Heere verder geleid te worden. En vraag hem als die wezenlijke veranderingen in uw leven mochten plaatsvinden. Of de Heere bij dat verder leiden tot de kennis van de zaligmaker zelf. Ook zijn sacrament wil gebruiken. Amen.